Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jamin in Israël met mijn dagelijkse podcast. Ja, het is zondag, de eerste werkdag van de week in Israël. En ja, hoe was mijn weekend, zult u dan vragen. Nou, lekker rustig, lekker veel bijgeslapen. En gisteren in de middag en begin van de avond, mijn zoon is met zijn gezin uit Nederland hier. Gaat morgen weer terug. Dus even een aantal uren weer met hun doorgebracht. Mijn kleinkinderen, David en Shira. Die wilden dat ik hun naam hier zei. Want zij zijn ook vaste luisteraars. Toch wel leuk. En ja, dat was heel gezellig. Lekker gegeten. En het is altijd goed om hun weer te zien. En speciaal in Israël. En hij heeft veel gereisd door het land. Want ja, ook al kent hij het land goed, hij heeft zo zijn favoriete plekken, waaronder Rosh Hanikra in het noorden. Wat ook heel leuk is voor de kinderen. En nou ik het er toch over heb, we beginnen over reizen. We beginnen in de komende dagen met een nieuwe rubriek Reizen door Israël. Een rubriek die wij wekelijks zullen gaan vernieuwen. En die rubriek, ja, die wordt geschreven door een Nederlandse tourgids hier in Israël, een reisgids. Heel succesvol met zijn speciale reizen, Menno de Vries. En ja, die is bereid gevonden om wekelijks op joods.nl een artikel te schrijven over de reizen in Israël, welke u kan maken, eventueel met hem. Maar dat zult u vanzelf wel zien. In ieder geval weer een nieuwe rubriek erbij op joods.nl. Zodat het nog leuker wordt. Trouwens, ja, we worden nog steeds overweldigd door alle leuke positieve reacties van op de nieuwe website van joods.nl is geweest. En ja, dat doet ons goed. We werken er hard aan om nog beter te maken, nog meer interactiever. En ja, het is gigantisch wat daar gebeurt op dit moment. Hoeveel bezoekers we hebben, hadden we in onze stoutste dromen niet kunnen bedenken. Maar goed, we gaan beginnen met het weer in Israël. Ja, moet ik ervan zeggen, het wordt elke dag hetzelfde verhaal. Het is de eerste week van augustus en dan hoort het gewoon 37 graden te zijn. En dat is het dus ook. Ja, u zult zeggen, gaat dat dan niet vervelen? Nee, want je bent eraan gewend, je kleed je erop. En het is heerlijk om altijd zeker te zijn van de zon. Natuurlijk, overdag vind ik het ook lekker om bij de airconditioning te zitten of in de airconditioning. Elk huis in Israël heeft een airconditioning, zoals in Nederland, centrale verwarming. En je doet 's morgens vroeg je dingen buiten en je doet het in de namiddag en avond. En ja, je bent daar zo aan gewend. Maar goed, het is de 37 graden. En dan, wat staat er op joods.nl? Nou, u kunt weer van alles lezen. En dat hebben al duizenden mensen voor u gedaan, blijkt uit de statistieken. Ten eerste een video. Ruim 57.000 mensen, ja, meer dan de Amsterdam Arena. Die kwamen af op het concert van Jennifer Lopez in Park Hayakon donderdagavond in Tel Aviv. En dat is een gigafeest geweest. Ik heb het al eerder uitgelegd. Alle grote concerten worden in Park Hayakon gedaan in de open lucht. Bon Jovi een paar weken geleden had 45.000 toeschouwers. En wat doe je? Je neemt een klapstoeltje mee of je een picknickkleed. Je spreidt het uit op de grond en je gaat met je vrienden of familie of wie dan ook bij je is. Het concert luisteren en lekker eten en drinken ondertussen. En ja, die atmosfeer. Ik heb het ooit een keer jaren geleden met mijn overleden geliefde meegemaakt. Het is iets fantastisch. Ik kan het iedereen aanraden. Als een bekende artiest waar u fan van bent naar Israël komt, probeer naar Tel Aviv te komen en maak het eens mee in Park Hayakon. Ze was trouwens, Jennifer Lopez, zo onder de indruk van een Israëlische zanger die in haar voorprogramma stond, dat ze Maor Rairi meteen heeft uitgenodigd en vandaag meegenomen heeft naar Moskou om in het voorprogramma van haar show in Moskou op te treden. Zo zie je maar weer, het geluk ligt in een klein hoekje en in dit geval een hoekje van het park. Trouwens, Jennifer Lopez ging niet na het concert meteen terug. Ze deed donderdag met haar gezin een dagje Jeruzalem. Ze is naar de Klaagmuur geweest, ze heeft op een kameel gereden. En gisteren vond ze het zulk lekker weer. Lekker een dag op het strand. U kunt de foto's op mijn timeline zien. En is ze lekker in bikini gaan zwemmen. En ja, ze vindt het heerlijk. En ze heeft ook gezegd, ze komen snel weer terug. Haar man, die een beroemd basketballer was, die heeft al gezegd, ik kom met een van de bekende basketbalteams uit Amerika hier snel naartoe. Want wij vinden dit een fantastisch land. Het was de eerste keer dat ze er waren. En zo zie je maar weer. Dan ook op joods.nl. Argentinië heeft Hezbollah officieel aangeduid als een terroristische organisatie. En dat is een goede zaak. Het werd eens een keer tijd, 25 jaar na de bomaanslag op het Joods centrum in Buenos Aires. Dan ook op joods.nl een artikel over de salarissen die Abbas betaalt. Het was afgelopen week 17 jaar geleden dat er een bomaanslag op de Hebreeuwse universiteit plaatsvond. Ik herinner me dat nog, 2002. Ten tijde van zeg maar de tweede intifada. En de zes moordenaars, want zo noem ik ze, die negen mensen vermoorden, negen onschuldige mensen, die hebben van meneer Abbas en zijn vrienden tot nu toe, zolang ze, want ze zitten vast, ze hebben, de meesten hebben zes keer, vijf keer, vier keer levenslang gekregen. En die zitten vast. En die hebben in al die tijd, in die 17 jaar dat ze nu vastzitten, al 1,2 miljoen dollar ontvangen aan salaris van meneer Abbas. Zes moordenaars, 1,2 miljoen dollar. In totaal. Nou, ik vind dat een schandaal. Ik vind dat een grof schandaal. En ik vind dat elk land, hoe erg het ook is voor de Palestijnse bevolking, gewoon moet stoppen met het betalen van hulpgeld aan Abbas. Je kan hulp geven, maar hou het in eigen hand en geen cent naar deze leiders. Want dezezelfde leiders, u kunt dat ook lezen op joods.nl, dezelfde Palestijnse leiders zijn tegen de opening van een nieuw veldhospitaal in Gaza. Israël is daarmee akkoord. Die heeft zelfs het interieur, zeg maar, alle spullen van het veldhospitaal wat ze hadden gebruikt in Syrië, net over de grens, om de Syrische bevolking te helpen. Die hebben zij beschikbaar gesteld aan die organisatie die het in Gaza wil doen, net voorbij de grensdoorgang Erez. En meneer Abbas is tegen, want die zegt dat komt alleen maar ten goede aan het vredesplan van Trump. En wij zijn tegen het vredesplan van Trump. Dus geen veldhospitaal in Gaza. Dan gaan de mensen maar dood. Dat interesseert ons niets. Zolang onze belangen er mee gediend zijn, is het allemaal prima. U kunt het lezen op joods.nl. Dan ook op joods.nl. Het bedrijf Ancestry publiceert miljoenen Holocaust records online in een gratis database. Het gaat voornamelijk om mensen die Nazi-Duitsland zijn ontvlucht en naar andere landen, Amerika, Israël, Nederland zijn gegaan. U kunt dit gaan bezoeken. De link staat in het artikel. Heel interessant als u namen weet of mensen kent die dit hebben meegemaakt, dan kunt u zien waar ze uiteindelijk terecht zijn gekomen. Dan heel apart, zes Israëlische teenagers winnen gouden, zilveren en bronzen medailles op de 60ste internationale wiskunde-olympiade in Engeland. Heel bijzonder, knappe koppen die het later natuurlijk weer in de high-tech gaan maken, want zo werkt dat. Dan een leuk artikel op joods.nl over een Nederlandse fietsverkoper in Tel Aviv. Ja, Nederlanders en fietsen, het blijft altijd hetzelfde, zou je zeggen. En ook in Tel Aviv, waar Wim Middelbos uit Hogeveen, die woont sinds 2009 in Israël, heeft jaren in de high-tech gewerkt. En een aantal jaren geleden dacht hij van nou, ik vind het wel best zo, die high-tech. Ik ga lekker in de fietsenhandel. Is samengegaan met een Israëli en runnen nou in het noordelijk gedeelte van Park Hayakon in Tel Aviv. Een fietsenwinkel waar ze niet alleen fietsen verkopen, maar ook fietsen verhuren aan mensen uit, nou, iedereen eigenlijk. Of je nou local bent of je bent toerist. Een leuk artikel wat eerder verscheen in Christenen voor Israël, maar leest u het maar even. Dan hebben we op joods.nl een artikel neergezet om u toch maar even te helpen met de komende verkiezingen op 17 september. Want ja, hoe zit dat nou? Hoe werkt dat in Israël? Wie zijn de partijen? Nou ja, goed, we hebben het even uitgelegd. Lees het als het u interesseert. Want het is best leuk om dat je een beetje weet hoe de verkiezingen hier in Israël lopen. Alhoewel, misschien is het te hitte en misschien zijn het te lange schoolvakanties, want die duren 2 maanden hier, van 1 juli tot 1 september. Maar na een lichte stijging van de belangstelling afgelopen dagen, en dat kwam door dat donderdag de officiële lijsten moesten worden ingeleverd, lijkt het er helemaal niet op dat er een verkiezingsdag in aankomst is. Er wordt geen verkiezingscampagne gevoerd. Men is terug in zomerslaap. Er is helemaal geen haast bij, zegt men hier. We houden het lekker rustig, want iedereen is nog op vakantie. Dus over een aantal weken, zo tegen het eind van augustus, zal men een paar weken, hooguit 2 weken, nog even hard er tegenaan moeten gaan. Wel heb je elke dag op televisie dagelijkse verkiezingspolls. Want ja, je moet toch wat om de mensen een beetje wakker te houden. Van de 6 enquêtes die er tot nu toe zijn gepubliceerd, blijkt dat er 4 zeggen, nou, Likud gaat winnen. En 2 zeggen, Blue and White van Benny Gantz gaan winnen. Maar het is zo klein het verschil dat het onmogelijk is om hieruit enige serieuze conclusie te trekken over het uiteindelijke resultaat. Wat ze wel laten zien is dat eigenlijk het er wel dik in zit dat het weer precies hetzelfde wordt als in april bij de uitslagen van de vorige verkiezingen. Het zal moeilijk zijn voor rechts onder leiding van Netanyahu om een coalitie te vormen. Lieberman is, zoals ook de vorige keer, de kingmaker. Die zou tussen de 10-12 stemmen kunnen halen. Zegt, ik wil een unity-regering. Maar dan zonder Netanyahu. Gantz van Blue and White zegt hetzelfde. Nou ja, dat gaat voorlopig nog niet gebeuren, denk ik. Maar goed, we zullen het zien. In ieder geval, wat er net is gebeurd, is dat naar buiten is gekomen trouwens, dat Likud-leden moeten nu allemaal een verklaring ondertekenen dat ze alleen Netanyahu zullen steunen als partijleider en niemand anders. En dat vind ik een beetje tricky. En zoals een aantal bekende vooraanstaande Likud-leden hebben gezegd in hun reacties, het lijkt een beetje op dictatuur. Nou, een beetje, ik denk dat het dictatuur is. Want het betekent dat je niet vrij bent als Likud-lid. Om het even te verduidelijken, binnen de Likud zijn er stemmen die zeggen, wij willen af van Netanyahu. Want anders, dat zou onze kansen om een regering te leiden verminderen. En hij krijgt de druk zat met al die rechtszaken, zoals het er naar uitziet. Er is iemand die hem kan vervangen, dat is Gideon Saar. Maar het is water en vuur tussen Gideon Saar en Netanyahu. Want Netanyahu zegt, ik ben de enige leider en ik blijf de enige leider. En Gideon Saar heeft die proberen van die lijst af te krijgen, wat niet gelukt is. De zoon van Netanyahu trouwens, Yair, die bemoeit zich er weer mee. En het blijkt dat hij er geen verstand van heeft. Want die heeft gisteravond een tweet uit doen gaan die hij inmiddels verwijderd heeft. Waarin hij zei dat Lieberman Likud onder druk zet om in plaats van Netanyahu de voorzitter van de Knesset, Joeri Edelstein, te benoemen tot partijleider. Edelstein heeft meteen gereageerd en zegt dat is niet waar. Dit is een leugen, een grove leugen. Waarop Yair Netanyahu die tweet weer gauw verwijderde. Maar zo blijkt maar, hij bemoeit zich elke keer met zaken waar die jongen gewoon buiten moet blijven. Hij is geen politicus. Het is toevallig dat zijn vader een politieke partij leidt. En dan moet je je mond houden. Afgelopen vrijdag, het was weer ruildag, want dat is elke week natuurlijk, 6000. Voornamelijk jonge ruilschoppers werden weer betaald door Hamas om explosieven te gooien, om velden in de fik te steken, om het grenshek proberen door te knippen en molotovcocktails naar IDF-soldaten te gooien. Dan Islamic Jihad in Gaza is erg dankbaar naar Iran toe, want ze hebben weer een nieuwe lading raketten gekregen, gemonteerd op jeeps, die zelfs voorbij, waar ik woon, Netanya kunnen reiken. En ja, zo zie je maar weer, hè? Europa met de Iran-deal, vooral vriendjes blijven met Iran. Ondertussen zorgt Iran dat alles in het werk wordt gesteld om Israël van de kaart te vegen. Daar draaien ze hun hand schijnbaar niet voor om. Abbas en zijn comité trouwens, die hielden een eerste bespreking om te kijken hoe ze de banden met Israël moeten verbreken. Nou, hij bespreekt maar als hij de banden met Israël echt gaat verbreken, dan heeft hij geen munteenheid, dan heeft hij geen elektriciteit en dan heeft hij geen water meer. En nog afgezien van de security samenwerking. Want Abbas wordt regelmatig door de Israëlische geheime dienst gewaarschuwd voor acties van Hamas in de Westbank, waar, zoals u weet, die zijn geen vrienden, Hamas en Abbas. Het rijmt bijna. Dan, diezelfde Abbas probeerde de spanningen met de Saoedi's te verminderen, want ja, hij heeft geld nodig en de Saoedi's zijn pissig op hem. Dus hij kwam met het idee, weet je wat, ik ga een delegatie naar Saoedi-Arabië zenden om te praten over Trumps vredesplan. Nou, zeggen de Saoedi's, die hebben eigenlijk niks gezegd. Die laten hem gewoon in zijn hemd staan. Ze hebben niet eens gereageerd. Want die hebben natuurlijk al lang door wat Abbas probeert. Een meerderheid van de Palestijnse bevolking trouwens, die vindt dat Abbas het vredesplan van Trump niet zomaar moet afwijzen zoals Abbas wil doen. Laten we het nou eens gaan bespreken, zegt een hele grote meerderheid van de Palestijnse bevolking. Ja, die mensen krijgen ook in de gaten dat er misschien wel meer in zit voor hun als er een vredesplan is. En dat is ook zo. Dan Jordanië. Ja, wat moet je daar nou weer van zeggen? Bij het graf. Er is een graf van Aaron, de broer van Mozes. En dat is vlakbij Petra. En daar gaan regelmatig Joodse groepen naartoe. Zo ook een aantal dagen geleden. Een groep religieuze Joden ging daar naartoe. En die gingen daar bidden. Daar kwamen video's van online en nu heeft Jordanië gezegd, wij sluiten dat graf, het is verboden voor Joden. Het doet mij ergens aan denken. Dan een Canadees bedrijf voor betaaloplossingen, het bedrijf heet Nuvei, heeft voor $889 miljoen in cash een Israëlisch bedrijf SafeCharge gekocht, wat zich bezighoudt met online betaaloplossingen. Onder de voorwaarden hebben ze het gekocht dat het bedrijf SafeCharge in Israël wordt uitgebreid, meer mensen gaat aannemen en groter gaat worden. Nou, dat weer een bewijs eigenlijk van de Startup Nation, hoe succesvol Israël is. Dan is er een video opgedoken uit 2009... van meneer Jeremy Corbyn. U weet wel, de leider van de Engelse Labour-partij, onder wiens leiding de Labour-partij een, ja, zoals nu gezegd wordt, radicaal antisemitische partij is geworden. En die video, die opgedoken is in 2009, daar is een demonstratie van Israël-haters, waarbij Corbyn een toespraak hield en dus luid en duidelijk zegt in die video, Israël vergelijk ik met Nazi-Duitsland. Goed, weer een bewijs van wat een antisemiet meneer Corbyn is. En ik hou me hard vast, als deze man ooit niet al te lange termijn, zou dat zelfs mogelijk zijn, premier van Engeland wordt. Nou, dan zie ik daar het einde van voor de Joden in Israël, in Engeland. Dan heel mooi. Israël heeft een schaakkampioen, 14 jaar jong. En die jongen is zo goed, die wordt overal uitgenodigd om aan schaakkampioenschappen mee te doen. Zo ook nu. Hij is uitgenodigd voor de Europese schaakkampioenschappen. Maar hij weigert. Toen hebben ze gezegd, ja, maar je krijgt een gratis reis en je hotel, we betalen alles voor je. En nee, zegt hij. Jullie houden die wedstrijden op Joodse feestdagen. Eind september, begin oktober. En dat ga ik niet doen. Ik ga niet schaken op Joodse feestdagen. Heel goed, top van deze jongen. Dan in Jeruzalem. Ja, zoals overal, ook bij mij in de buurt. Er zijn honderden katten in straten. Ik zie dat ook bij mij in de buurt. En er zijn dan die kattenvrouwtjes, die gaan ze eten geven en water geven elke dag. Ja, dan krijg je nog meer van die wilde katten. Nou, in Jeruzalem was dat probleem heel groot. En nu zijn er opeens bepaalde wijken, een tweetal wijken, waar geen katten meer zijn. En wat krijg je nu? Nu gaan de mensen klagen bij de politie van er zijn geen katten meer. Doen jullie er eens wat aan? Eerst klaagt iedereen van we hebben een kattenprobleem, er zijn te veel katten. Nu zijn ze weg. En nu gaat iedereen weer klagen van waar zijn de katten? Of ze nou vergiftigd zijn of dat ze gewoon ergens naartoe gelokt zijn. Niemand die het weet, maar ze zijn er niet. Dan Israël roept alle Israëli's op onmiddellijk Kashmir te verlaten. Het is levensgevaarlijk daar. Jongens, ga daar weg. En meiden, ga daar weg meteen. Ik hoop dat het overgenomen wordt door andere landen. Want het schijnt dat daar heel wat aan de hand is. Eigenlijk veel meer als dat we lezen, als wat bekend wordt en naar buiten gaat. Gevechten tussen allerlei groeperingen. En daarbij komt dat het noodweer is met aardverschuivingen, et cetera. Levensgevaarlijk om daar naartoe te gaan. Dan weet u nog, mevrouw Merkel, die was zo blij. Het welkom, zei ze tegen alle emigranten. Nou, hoe welkom? Ik ga u een voorbeeld geven. Het Duits Islamitisch Centrum in München adviseert hun leden het volgende. Als je vrouw niet naar je luistert, dan heb je een aantal dingen te doen. Ten eerste, je berispaar. Luister ze dan nog niet, dan ga je niet meer in hetzelfde bed slapen. Je scheidt uit je gaat uit je huwelijksbed. En als dat niet helpt, dan heb je toestemming om haar te slaan zoveel en zo hard als je wil. En waar, dat moet je zelf maar weten. Nou, ik vind dit meer dan erg. Ik vind dit echt, dit is stenen tijdperk, zullen we maar zeggen. En daar heb je toch echt niets aan mensen die dit soort dingen doen. Sorry, om je vrouw te slaan. Nou, ik kan daar niet bij. Echt, ik kan daar helemaal niet bij. En ik denk de meeste van u niet. Maar goed, ik zit gelukkig in Israël en daar hebben we dat probleem eigenlijk niet zo. Ik hoor daar weinig over. Het zal heus wel voorkomen. Er is veel geweld in Arabische dorpen en stadjes. Maar dat heeft meer te maken met het gebruik van wapens, illegale wapens, dan dat het het slaan van de vrouw betreft. Want ik zie hier toch de vrouwen uit Arabische dorpen hier rond Ier Jamin. We zitten daar 9 kilometer vandaan. En die komen toch met hun families of alleen met hun kinderen of met hun man of vriend. Met hoofddoekje en lange gewaden, maar hun gezicht onbedekt. Gewoon naar de shoppingmall en shoppen zoals u en ik dat ook zouden doen en doen. Dus ja, dat is hier allemaal geen probleem. Ja, in Amerika, dat gaat daar niet lekker. Eerst hadden we gisteravond die schietpartij in El Paso, 20 doden. En dan een paar uur geleden een schietpartij in Ohio met 9 doden. Nou, lekker als iedereen wapens draagt. Nee, dat moet maar gauw stoppen. Maar ja, dat schijnt allemaal niet te kunnen in Amerika. Dus voorlopig zal dit wel doorgaan. En dan kunnen ze Trump wel gaan beschuldigen. Maar het heeft toch echt met doorgedraaide figuren te maken. Hate crimes, om het zo maar eens te noemen. En ja, ik ben bang dat dat gaat helemaal niet goed daar. We zien het ook in toenemend antisemitisme, sorry, in Amerika. En steeds meer Amerikaanse Joden komen toch maar naar Israël emigreren. Ja, en dat doen ze goed aan. Het is helaas niet anders. Goed, ik ga nog wel even wat werken aan joods.nl. Er komt zo dadelijk een heel interessant artikel op, over een uurtje. Over het leven in Warschau, het Joodse leven in Warschau. Een hele fotoserie. Van de National Library in Jeruzalem. Die hebben een heleboel foto's vrijgegeven waarop je het leven in de Joodse wijken in Warschau en andere steden ziet. Ja, helaas, ik heb die foto's gezien en daar realiseer ik mij dat je moet ervan uitgaan dat de meeste van deze mensen de Holocaust niet hebben overleefd. En ja, ik vind dat vreselijk. Maar goed, het is de realiteit. Ik probeer het straks online te zetten. Gaat u het maar even bekijken dan. Op joods.nl natuurlijk. En zo wordt joods.nl steeds meer de spreekbuis voor al het Joodse nieuws uit Israël en de Joodse wereld. En wij brengen het nieuws, nog maar even voor alle duidelijkheid, niet gekleurd, zonder onze mening. Daar hebben we de opiniepagina voor. Maar echt het nieuws zoals het gebeurt. En of dat nu goed nieuws is of minder goed nieuws. Wij vinden dat het belangrijk is dat u weet hoe het werkelijk in elkaar zit. En daar kunt u joods.nl als een betrouwbare bron voor gebruiken. Goed, rest mij nog u een fijne voortzetting van deze zondag, de 4e augustus, toe te wensen. Realiseert u wel, u zich wel, het is de laatste 4 augustus 2019. En wat mij betreft zeg ik, zoals iedere dag, tot ziens, tot morgen.